gaan zo meteen uit het profeet Jesaja lezen. En Jesaja heeft een woord voor Agas. Dat hij niet bang moet zijn, maar dat hij moet vertrouwen op God. Maar Jesaja zelf zit ook enorm in de klem. Want het punt is dat als je een woord van God moet brengen, dat het een enorm beroep doet op je eigen geloof. Op wie je zelf bent. En klopt het wat ik zeg? En is het God die het me geeft? Nou, ik heb vervolgens uit Jesaja 8, dat gaan we dus niet lezen, maar dan weet je de setting waarin het wordt gezegd, heb ik een paar woorden gekozen als leefregel voor deze week, zodat we ons kunnen verhouden tot God. We lezen in Jesaja 8, toen greep de Heer mij bij de hand en hield me voor dat ik me anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei, noem niet alles een samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor wat hun aan angst aanjaagt. Heb er geen ontzag voor. Alleen de Heer van de hemelse machten is heilig. Voor hem zijn angst en ontzag op zijn plaats. Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot, de rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. Velen zullen struikelen. Ze komen ten val en worden vermorzeld, raken verstrikt en worden gevangen. Maar jij, bewaar mijn getuigenis zorgvuldig. Verzegel dit onderricht in mijn leerlingen. We gaan zo meteen samen lezen uit Jesaja en Matthäus, maar we gaan eerst samen lezen. Naar bidden.
Mag ik jullie voorgaan in gebed? Trouw en lieve God en Vader, dank dat we hier mogen zijn. Ook al weet ik dat we hier heel verschillend zitten met alles wat we in ons leven meemaken. Maar toch zijn we hier gekomen. En daar dank u voor. Heer, en dan bieden we ook, opent u ons hart, opent u onze oren, dat we horen over uw woord. Dat het ook tot ons door mag dringen en dat het ons ook weer mag raken. Alles wat u ook zegt, door Peter heen. Wilt u hem ook zegenen in het voorgaan, in de uitleg van uw woord. En we danken u, Heer, dat we zo met uw woord bezig mogen zijn. Maar Heer, dat we dat niet alleen op zondag doen, maar ook door de week. Dat we ook in de week die voor ons ligt laten zien dat we uw kinderen zijn. Geef ons daarin ook vrijmoedigheid door uw geest om van uw grote liefde in Jezus Christus, om dat ook in woord en daad aan anderen te laten zien. En help ons ook door woord en gebed om daarin ook te mogen groeien. Heer, en dat we ons ook afhankelijk mogen weten van u, die ons leven leidt door uw geest. We danken u in deze weken van Advent, dat we ook weer na mogen denken over de eerste komst van de Heer Jezus, hier op aarde. Dat hij een weg is gegaan, de lijdensweg naar het kruis, die wij eigenlijk ook niet kunnen begrijpen. Maar we bidden u, Heer, dat we ook door vandaag, door de lezing uit uw woord, er ook weer iets van mogen begrijpen. Welke weg hij voor ons gegaan is, in gehoorzaamheid aan u. En dat ons ook weer bemoedigt en inspireert om zo ook voor uw aangezicht te leven. Heer, wilt u ons zo een gezegende dienst geven, niet alleen hier in deze zaal, maar ook hiernaast in het buurthuis bij de kindernevendiensten, bij de peuters en bij de baby's. En niet alleen hier in dit gebouw, maar overal op heel de wereld waar nu of later twee of meer kinderen in uw naam samenkomen. En daar bent u. En daar prijzen we u voor. In Jezus' naam. Amen.
We lezen inderdaad deze ochtend twee gedeelten. We beginnen met een gedeelte inderdaad het Oude Testament. Uit het boek Jesaja, hoofdstuk 7, vers 10 tot en met 17. Deze woorden. En de Heer liet verder tegen Agas zeggen: vraag om een teken van de Heer, uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hoge hemel. Maar Agas antwoordde: nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. En toen antwoordde Jesaja: luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen u zoveel angst inboezemen, ontvolkt zijn. En voor u, uw volk en uw koningshuis, zal de Heer een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde. De heerschappij van Assyrië. Het tweede gedeelte komt uit het Nieuwe Testament, uit het evangelie naar Matthäus. En daar lezen we uit hoofdstuk 1, vers 18 tot en met 23. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen man was, mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En de engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Tot zover ook dit schriftwoord. Gelukkig ben je als je het hoort en het in je hart kan bewaren en wat mij kan doen in je leven. We gaan met elkaar zingen uit het liedboek 125 en versen 1, 3 en 5.
Wij gaan
naar sta ik nog wel aan?
Ja.
Ik had mezelf uitgezet. Af en toe is het heel nuttig, nu niet. Wij gaan naar Jozef en we kijken naar Jozef vanuit de positie van Agas. Dus we hoppen wat heen en weer, om het zo maar te zeggen. Nadat we daarover na hebben gedacht, is er meditatieve muziek. En we zingen dan uit de Evangelische Liedbundel, lied 109. Dus na de preek meditatieve muziek en dan uit de Evangelische Liedbundel, lied 109. Ik wil jullie eerst iets vertellen over een ver verleden. Er was een broeder, lid van de kerk, waar ik contact mee probeerde te krijgen. Dat is een beetje dom van mij, dat ik dat probeerde. Want hij had al op diverse manieren duidelijk gemaakt dat hij mij ontweek. Ik weet niet waarom, dat moet ik heel eerlijk zeggen, want ik wilde contact om te vragen waarom. Maar dat contact ontweek hij, dus kwam ik er niet achter. Ik heb door de tijd heen, op zijn verjaardag een kaartje gestuurd van ik leef nog. Bij het overlijden van zijn vader, een condoleancebrief, die ik ongeopend terugkreeg in mijn brievenbus. Dat soort dingen. Ja? En dan gaat het me niet om die brug. Ik weet nog steeds niet waarom die afstand hield. Dat weet ik nog steeds niet. Maar het gaat mij om het gevoel van binnen. Als jullie wel eens hebben geprobeerd om bijvoorbeeld contact te krijgen met je vader of met je moeder en het lukte niet. Of met een kind en het lukte niet. Of met een zus of een broer en het lukte niet. Dan krijg je zo'n gevoel van binnen. Ja, schrik niet hoor. Van, wat moet ik nou doen om contact met jou te krijgen? Hoe boos, hoe verdrietig, hoe overtuigend moet ik worden? Moet ik dan mijn slaapzak pakken en voor je deur gaan liggen, zodat jij bij jezelf denkt, kom, laten we het Joch een kop koffie geven 's morgens? Is dat het dan? Kijk, natuurlijk, ik weet, er zijn nu mensen die meeluisteren via het internet en die denken van, nee Peter, je hebt inmiddels wel geleerd dat als het jou niet lukt, dat je moet ophouden. Dat het dus blijkbaar niet de bedoeling was dat je met je slaapzakje voor de deur, kom op, zeg, de wereld draait niet om jou. Dus, beste meeluisteraar, dat weet ik inmiddels, maar ik was toen jong en onbezonnen. Maar het gaat mij om het gevoel. Het gaat mij om het gevoel dat je echt van binnen zoiets krijgt van een soort boze wanhoop. Wat moet ik in 's hemelsnaam doen om met jou in contact te komen? Ik kan natuurlijk iedereen in een gesprek zeggen, waarom wil je dat dan zo graag? En als die ander dat nou niet wil, en als je kind nou geen contact met jou wil, of jij geen contact met je kind of wat. Dat kan, dat kun je allemaal onderzoeken. Maar van binnen zit er die, wat moet ik doen om met jou in contact te komen? Nou, dat gevoel, daar kom ik aan het eind van de preek weer op terug. Ik zal je nu gaan uitleggen hoe ik daarbij kom. Want God heeft dat gevoel bij jou. God probeert ongelooflijk hard om met jou in contact te komen, maar het lukt niet. Het lukt God niet om met jou in contact te komen. Dat is de kern van het verhaal. Hoe kom ik daar nou bij? Nou, eerst Jozef maar. Eerst Jozef, dan Agas, dan Jozef en dan komen we weer terug. Jozef, die, we hebben gelezen, Harry ging ons voor in het woord. En er staat dat Maria bleek zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Nou, je kunt er ongelooflijk veel over zeggen. Kom daar vanmiddag maar over praten als je dat wil. Maar daar gaat het me even niet om, behalve dit ene. Ik heb het al vaker gezegd en ik herhaal het nog maar. Wat betekenen die woorden? Nou, stel je voor, als ik achter de piano ga zitten en ik ga piano spelen. Ja, vader Jacob of de eerste strovers van Furilisi, die ken ik ook nog. Of de Vlooienmars, dat kan er nog. Dan zullen jullie zeggen, die man is geen virtuoos pianist. Dus hij kan beter preken. Nou, dat doe ik dan ook. Maar stel je nou voor dat tot jouw stomme verbazing ik achter die piano ga zitten en opeens de onvolendete van weet ik welke componist in één keer foutloos en met heel veel hart en passie, dat jullie allemaal flabbergasted zijn, uit dat instrument weet te timmeren. Dan denk je bij jezelf, die man blijkt een virtuoos pianist te zijn. Nooit geweten. Nooit geweten, hij klungelt een beetje op een gitaar, maar dat hij zo'n virtuoos pianist, dat blijkt. Snap je nou het woord blijken? Dan zal er niemand van jullie zeggen, nou dat valt wel mee hoor, ik kan ook de vlooienmars. Ja toch, snap je? Dus het is gewoon duidelijk, het hoeft geen bewijs te hebben. Het is, ja, jongen, dit kan alleen maar een virtuoos pianist, dit stuk. En dan zo uit zijn hoofd en dan dat wij ook met z'n allen en dat, snap je? Dat hoef ik niet meer te bewijzen. Dat is blijken. Niet alleen in het Nederlands, in het Grieks ook zo. Dus Maria blijkt zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Wacht even. Even de situatie goed pakken. Maria, een jonge vrouw ergens in Nazareth, heeft wel wat familie en vrienden, is verloofd met Jozef. En die komt op een dag bij Jozef en die klopt aan, want ze wonen nog niet samen, stijgt de Bijbel, die klopt aan. Jozef, ik ben zwanger van de Heilige Geest. Nou, neem me niet kwalijk hoor. Maar als mijn lieve Ria in onze verlovingsdagen met dat bericht thuis zou komen, dan zou ik haar niet geloven. Ik weet niet wat jullie zouden doen als je dochter thuis kwam met dat bericht. Pap, mam, ik ben zwanger uit de Heilige Geest. Jullie kijken me aan van, zou je het geloven? Ja, jullie denken van als ik nee zeg, dan krijg ik natuurlijk zometeen iets over. Ik zou het niet geloven. Echt niet waar niet. Maar ze blijkt zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Hoe komt dat?
Waarom is dat zo zonneklaar en voor wie is dat zonneklaar? Nou, het is voor Jozef zonneklaar. En dan moet je even je voorstellen wat dat voor die Jozef betekent. Jozef is een rechtschapen man. Ga ik verder niks over zeggen. Maar dat betekent dat hij helemaal naar Torah leeft. En in Torah, hij trouwt dus ook met iemand uit zijn eigen stam, met een maagd. En heel veel regels waar je als rechtvaardige, rechtschapen aan moet voldoen als het gaat om je vrouw. Ze moet zelf ook rechtschapen zijn. En als die vrouw, die jonge vrouw bij jou komt en die zegt, Jozef, ik ben zwanger, dan kan het niet anders. Ze is niet vreemd gegaan, want dat doet een rechtvaardige niet. Ze liegt niet. Dus ze kijkt je met haar mooie bruine ogen aan en je weet dat het waar is. En je weet dat enzovoort enzovoort, dat God op die manier. Dus het blijkt voor Jozef, dit kan niet anders dan waar zijn. Maar dan, want daar gaat het nog even niet om. Het gaat om het volgende. Dan staat er dat Jozef bij haar weg wil. Vergeet dat woord verstoten van de NBV, dat klopt echt niet. Hij wil in stilte bij haar weg. Kan ik allemaal uitleggen, ga ik nu niet doen. Maar waarom wil hij dat? Hij wil dat omdat dat kind in haar schoot bewijst dat Jozef niet haar man is. Een rechtvaardige denkt ogenblikkelijk, Maria is de vrouw van een ander, ik moet daar niet meer zijn. Nou, daar kun je ongelooflijk lang over nadenken, kom vanmiddag maar doen. Maar Jozef wil om die reden weg. Even, vinden jullie dat? Hè, want Torah zegt het, hè? De boeken van Mozes zeggen dit. Dus Jozef volgt de boeken van Mozes hier. Vinden jullie dit terecht dat hij dat doet? Hoef je niet te antwoorden, maar denk even na. Oké, we snappen het zal moeten en Maria is de vrouw van een ander, van de geest van God. Oké, stel dat dat allemaal klopt. Vinden jullie dan terecht dat Jozef zegt, oké, dan ben ik niet jouw man, dan ga ik weg. Want je bent van God. Ik ga je laten zien dat dit God ongelooflijk boos maakt. Deze houding. Hoe vroom en bijbelgetrouw hij ook is. Ga ik je laten zien aan de hand van Agas. Want Jozef krijgt namelijk de woorden die tot Agas werden gesproken. En waarom doet God dat? Omdat God ons iets wil duidelijk maken over Jozef. Wat gebeurde er met Agas? Nou, dat hebben we gelezen. Agas was koning in Jeruzalem. Agas, die had twee grote vijanden, Rezin en Pekach. Ik kan er niks aan doen, maar tijdens het hele bestuderen dacht ik constant aan rozijn en pekannoot. Rezin en Pekach. Ja, ik weet niet waarom, maar zo, goed. Rezin en Pekach. Die hadden gezworen dat ze Jeruzalem zouden innemen. En Agas was bang. Agas, jonge koning toen nog, was net begonnen, een jaartje, anderhalf jaar koning, was bang voor deze grote leeuwen voor de poorten van de stad. Komt de profeet Jesaja, die komt bij Agas en die zegt tegen Agas, Agas luister, zo spreekt God. Je moet niet bang zijn, want God zal Jeruzalem bewaren. God zal in Jeruzalem wonen en die Rezin en Pekach, die rokende vlas, houtstompen, zo noemt hij ze even, allemaal roken en heel klein beetje vuur. Stelt niks voor, wees niet bang. Hij zegt Jesaja tegen Agas, Agas, als je nou zeker wil weten dat je niet bang hoeft te zijn, vraag dan aan God een teken. Dat zegt Jesaja. Weer een vraag, zou je dat doen? Zou jij dat doen? Als het je aanvalt, een ziekte, een werkloosheid, een slecht contact, een slechte resultaat op school. De vijanden vallen je aan. De vijanden in dit leven. En ik kom bij je en ik zeg tegen je, joh, niet bang zijn. God zal jou bewaren. Vraag maar een teken van God. Zou je het dan doen? Even nadenken, zou ik het doen? Door de geschiedenis heen hebben heel veel mensen gezegd, dat moet je niet doen. Want je mag God niet verzoeken. En bovendien de mensen die tekenen vragen. Als het teken niet gebeurt, leggen ze het toch weer anders uit. Dus een teken is altijd waar. Dus dat moeten we niet doen. Ook in onze tijd er zijn mensen die zeggen. Nu. Geen teken van God, want je mag God niet verzoeken. En bovendien zijn die tekenen allemaal onduidelijk en weet ik wat. Dus kunnen we niks mee. En andere mensen zeggen. Ja, nee, ik wil een teken hebben. En dan krijgen ze het teken en dan klopt het weer niet. En dan moet het weer anders uitgelegd worden. Gaan we niet doen. Dus Agas, die zegt dat ook. Agas die zegt tegen Jesaja, ik hoef geen teken van God. Nou kan hij natuurlijk bedoelen, ik geloof jouw woord sowieso, dus ik hoef dat teken niet te hebben. Maar Jesaja wordt boos. En daar gaat het om. Jesaja wordt boos en die zegt, hoe lang, huis van David, want dat is Agas, hè, dat is een zoon van David, een Davidiede koning. Hoe lang zul jij God nog aan de kant zetten? Hoe lang, letterlijk zegt hij, zul jij God nog irriteren? Nou, even stoppen. Waar irriteert Agas God mee? Met het feit dat hij geen contact wil. Nee, hoeft niet. Het kan een hele gelovige koning zijn. Nee, ik hoef geen contact met God. God probeert continu met mensen in contact te komen. Door wat voor middelen en regels dan ook. En dan zegt hij door zijn profeet op een dag, joh, kom op, vraag dan een teken van me, dan zal ik het je laten zien. En wat zegt dan de eigenwijze Agas? Zegt God. Ja? Wat moet ik? Nou, tik me, dan geef ik je een teken, zegt God. En dan krijg je die woorden over die maagd die een kind verwacht. Ik geef je een teken. En voor Agas moet hij moet ogenblikkelijk weten wie die maagd is. Dus ja, dat weten wij dan niet. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn vrouw zijn. He, want die heeft hij ook als jonge vrouw, als maagd getrouwd. En ze is net in verwachting. Dus ze was maagd en ze is nu in verwachting dat. Maar wat Jesaja zegt is, zij zal een kind baren en nog voordat dat kind weet te onderscheiden tussen goed en kwaad. Even die kinderen, ja wij zijn allemaal kinderen, maar de tieners ook. Hoe oud ben je als je goed en kwaad weet, dames? Dat weten jullie niet meer, hè? Nee. Eens even kijken, jouw moeder, hoe oud was ze toen ze van goed en kwaad wist? Ah, kom op, Liesbeth. Help Liesbeth even, jongens. Hoe oud weet een kind? 18? 4? 4? Wie biedt minder? 2? 1? Nou, ik wil niet veel zeggen, maar er zit er bij ons af en toe eentje aan tafel en die is net 2. Doet hij met zijn vingertje. Dus na anderhalf begon dat al. Dat hij iets uit zijn bord wilde pakken en dat deed hij zo met zijn vinger. Nee, dat mocht niet. Dus dat het goed en kwaad, een jaar, anderhalf jaar. Kom op. Kinderen weten dondersnel wat het verschil is tussen goed en kwaad. Ja, wat ze mogen, wat ze niet mogen, laat ik het zo zeggen. Zegt God door zijn profeet. Agas, voordat dat kind, dus dan moet je even rekenen, de maagd is nu zwanger. Nou, laten we zeggen dat ze in de derde, vierde, nou, laten we zeggen vierde maand is. Dus dat gaat nog 5 maanden en nou, tel er dan voor het gemak maar even 2 jaar bij op. Dus voordat we 2,5 jaar verder zijn, zijn de rijken van Resin en Pekach met de grond gelijk gemaakt.
Oh.
Zie je Agas bovenop de poort van de stad zitten? Zou jij 2,5 jaar gaan wachten totdat die rijken ten onder gaan, terwijl beneden het leger van Resen en Pekach voor je deur staat? Zou jij dat geduld hebben om te zeggen, God heeft het beloofd, het zal gebeuren. Klaar. Maar het is wel wat God bedoelt. Ik wil in jouw leven komen. Ik wil jouw leven vasthouden. Snap je nu wat verlossen van zonde is? Bij zonde denken wij aan datgene wat wij fout doen. Maar zonde is veel meer. Zonde is wat ons bedreigt. Wat ons leven bedreigt. Of dat nou uit ons komt of van buitenaf komt. Maar als Hij ons zal verlossen van zonde, dan zal Hij ons in de vrijheid van Gods genade zetten. Dat zal Hij met Agas ook doen. En Jesaja zegt dat dan ook. En op het moment dat dat kereltje, en dan praat je over een kereltje van 2 jaar, dan zullen ze hem Immanuel noemen. God met ons. He. Heb je het door dat God in jouw leven wil zijn? In jouw woorden, in jouw daden, in jouw week, als je opstaat, als je naar bed gaat, als je op de wc zit en als je eet met mensen en als je, dat God daar wil zijn. Snap je het nou? Dat is Agas. Ditzelfde woord, Overzie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Ditzelfde woord vinden we terug bij Jozef. Want Jozef krijgt het. Want er moet vervuld worden wat God sprak door zijn profeet. Zie, de maagd zal zwanger worden. Waarom krijgt Jozef dit woord? Onze vrome Jozef. Onze gelovige Jozef. Een Jozef die veel verder gaat dan dat wij ooit zouden doen. Waarom krijgt hij dit woord? Omdat hij is als Agas. Met al zijn prachtige vroomheid. Met zijn van God gegeven geloof. Met zijn respect voor zijn vrouw Maria. Met zijn eerbied voor Torah. En al zijn synagogediensten. Bereikt hij uiteindelijk maar één ding. Dat hij als God zijn leven binnenkomt. In kind Jezus zegt hem. Nee. Nee, nou moet ik weg. Nou is het voorbij. Lieve mensen, is dit onze werkelijkheid? Dat wij met al ons gebed, met onze liederen, met onze bijbelstudies, met onze kerstvieringen, met van alles en nog wat. Dat wij echt met al onze kracht pogen om de kerk in stand te houden. Pogen om het woord van God te laten horen. Maar als hij werkelijk ons leven binnenkomt, als hij ons werkelijk wil verlossen van onze zonden, dus van alles wat ons bedreigt, of dat nou bij ons van binnen uitkomt, of het komt van buitenaf, dat wij dan gaan zeggen, nee, dat moet ik eerst nog maar zien. Als God nu aan ons zou vragen, maar vraag dan een teken. Je mag God niet verzoeken, zeggen wij dan. Hoor je onze hemelse vader nu zeggen, wat moet ik doen om bij jullie te komen? En het mooie is wat God dan uiteindelijk doet, dat is, wij vieren heel zoet kerst en zo, maar wat God uiteindelijk doet, is dat hij eigenlijk, excuseer dat ik het zo zeg, maar in Jezus van Nazareth met zijn poten in onze modder gaat staan. En nou krijg je me niet meer weg. Nu zal er een wereld zijn die nooit meer zonder God kan. Je kunt niet meer om Jezus, om God heen. Daarom heet hij Immanuel, God met ons. Je kunt blijven vechten wat je wil. Je kunt afstand houden wat je wil. Je kunt van alles en nog wat verzinnen om maar niet met God te leven. Maar God vertikt het om niet met jou te leven. Dat is Immanuel. Dat is wat Jozef moest slikken. Jozef, de vrome man van Maria. Dat is wat wij, ja, excuseer dat ik het zo zeg, moeten slikken. God laat jou niet meer los. Hij ligt vanaf nu in zijn slaapzak voor jouw deur. In de hoop en de wens dat je hem elke dag, dat je elke dag over hem zult struikelen. Want daarom lazen we Jesaja 8. Ik leg ook een blok voor hun voeten, dat ze erover struikelen, zegt God tegen Jesaja. En God hoopt dat je op je giegel gaat en tegen God zegt, wees welkom in mijn huis, Heer van de hemelse machten. Amen.